Mededeling in verband met de huisbezoeken. Voor woensdagavond, zo de heren wil, bij J. Holleman en P. Tanis. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, het derde vers. De schriftlezing vanavond is uit het boek Deuteronomium, het vijfde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 33. Deuteronomium 5, vers 22 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 99, het zesde vers. Psalm 99, vers 6. Deuteronomium 5, bij vers 22 beginnend. Deze woorden sprak de Heere tot uw ganse gemeente op de berg uit het midden des vuurs, der wolk en der donkerheid met een grote stem en deed daar niets toe. En hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze mij. En het geschiedde, als gij die stem uit het midden der duisternis hoordet en de berg van vuur brandde, zo naderdet gij tot mij, alle hoofden uw stammen en uw oudsten, en zeidet, zie de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien, en wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt, en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren, indien wij voortvoeren de stem des Heeren onze Gods langer te horen, zo zouden wij sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God, sprekende uit het midden des vuurs, gehoord heeft gelijk wij en is levend gebleven? Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal. En spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal. En wij zullen het horen en doen. Als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, toen gij tot mij spraakt, zo zeide de Heere tot mij, ik heb gehoord de stem der woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben. Het is altemaal goed dat zij gesproken hebben. Och, dat zij zulk een hart hadden om mij te vrezen, en al mijn geboden te allen dagen te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen wel ging in eeuwigheid. Ga, zeg hun, keert weder naar uw tenten. Maar gij, sta hier bij mij, dat ik tot u spreke al de geboden en inzettingen en rechten die gij hun leren zult, dat ze ze doen in het land het welk ik hun geven zal om dat te erven. Neem dan waar dat gij doet, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, en wijkt niet af ter rechter nog ter linkerhand. In al de weg die de Heere uw God u gebiedt, zult gij gaan, opdat gij leeft, en opdat het u wel gaat, en gij de dagen verlengt in het land dat gij erven zult. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij willen vanavond ons leerboek weer ter hand nemen, de Heidelbergse Catechismus. En wij vinden het woord van de Heere samengevat in zondag 2, vraag en antwoord 3. De derde vraag van onze catechismus. Heel in het kort: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Laten wij over de bediening van het woord des Heren God zegen bidden. Heren, het behaagt u uw kerk te vergaderen door uw woord en geest. Zo hebt u het gedaan in oude tijden, zo hebt u het gedaan al de eeuwen door, al de jaren en eeuwen dat er een kerk geweest is, hebt gij die kerk vergaderd door uw woord en door uw geest. En het heeft u behaagd om in uw kerk te laten instellen de prediking van het woord. En het behaagt u door de dwaasheid der prediking zalig te maken degene die geloven. Heren, zo spreekt gij van deze dingen in uw woord. Anders dan zouden we ze ook niet kunnen weten. Maar gij hebt het zo geopenbaard in uw heilig getuigenis. Maar dat betekent dan wel, heren, dat als we vanavond hier in de kerk zijn en als hier vanavond ook weer het woord geopend voor ons ligt en als we met elkaar de prediking van het woord mogen gaan horen, dat we dan allemaal komen dicht bij dat middel dat gij hebt ingezet en dat gij gebruikt om zondaren zalig te maken. Heren, hier in uw huis wilt gij wonen naar uw eigen getuigenis. Daar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wilt u in het midden wezen. Wat een voorrecht, heren, wat een, rijk voorrecht geeft gij ons dan als gij op de dag die naar uw naam genoemd is, de gelegenheid aan ons geeft om naar uw huis te gaan. Wat een rijk voorrecht als wij mogen horen dat woord, niet een mensenwoord, maar het woord van de onveranderlijke God. Het woord dat gij hebt ingezet en dat waarheid is. Het woord dat levend en krachtig is. Wat een voorrecht, o Heere, doe het ons zien. We zijn er van nature blind voor. En al zijn we dan gewend om naar de kerk te gaan, al is dat een gewoonte in ons leven geworden. Voor de een een gewoonte die hij trouw nakomt en voor een ander een gewoonte die hij minder trouw nakomt. Maar voor ons allemaal is het tot op zekere hoogte toch ook een gewoonte om naar uw huis te gaan. Heren, dan is dat een goede gewoonte, maar dan moeten wij toch ook beseffen hoe groot het voorrecht is om hier te mogen zijn. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Zo heeft de dichter ervan gezongen. En hij in de vreemde in ballingschap was, als het ware jaloers op die vogels die zo dicht bij dat altaar der verzoening mochten komen, terwijl hij er zo ver vandaan was. Voor hem was de gang naar de tempel onmogelijk gemaakt, terwijl voor die vogels de gang naar de tempel mogelijk was. Heere, geef dat er ook in ons hart iets van die heilige jaloersheid mag zijn en een heilige begeerte mag branden om, terwijl wij de vrijheid te hebben om naar uw huis te gaan, om dat dan te mogen doen. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. Laat dat de gestalte van ons hart zijn. En als het niet zo is, laat het dan zo mogen worden, Heere. Om hier te ondervinden dat gij door het woord dat gij hebt gegeven nog zondaren wilt zalig maken, nog uw volk wilt onderwijzen, opdat we ook in dit avonduur nog een gezegende ure ontvangen. Heere, laat dan uw woord zijn kracht mogen doen. Laat het zijn vrucht mogen voortbrengen, wat die vrucht dan ook moet zijn. Want uw woord is een tweesnijdend zwaard. En vanavond worden we met elkaar geconfronteerd met het element van de wet. De wet die ons schuldig stelt. De wet waaruit, zoals we het vanavond zullen horen, we onze ellende leren kennen. Die wet die door u gehanteerd wordt als een maatstaf om ons leven aan af te meten en dan ons leven af te keuren. De wet die er ons aan moet herinneren en bij moet bepalen, o God, dat we gevallen schepselen zijn. Dat we zondaren geworden zijn. Dat we vervreemd van God zijn. Buiten zijn genade en zijn gemeenschap toeven. O Heere, wilt gij ook dat element van uw woord gebruiken om zondaars in het hart te treffen. Als wij vanavond voor die wet geplaatst worden, laat die wet dan doen, Heere, wat die wet moet doen. Laat die wet voor het eerst of opnieuw overtuigen. Wilt gij, o Heilige Geest, dat woord, dat wetswoord gebruiken om het in ons leven in te dragen, om ons in de nood en in de benauwdheid te brengen, om ons tot overtuiging te brengen dat we schuldig staan tegenover u, de Allerhoogste Majesteit, dat we uw geboden hebben geschonden, dat we uw wet hebben ongehoorzaam zijn geweest en dat we daarom uw gramschap waardig zijn. Heere, laat die wet ons verbreken. We zijn zulke hoogmoedige mensen. We zijn mensen die zo in onze eigen waan over de wereld rondstappen met een air van wie maakt me wat en wie kan me wat doen. We zijn zo hoogmoedig, o God, dat we denken dat we uw wet kunnen overtreden en uw geboden kunnen schenden en dat God het niet bezoeken zal. En daarom zondigen we zo gemakkelijk. En daarom denken we dat we ongestraft kunnen blijven. Dat is de houding van de natuurlijke mens. O God, breng ons aan de weet dat het zo niet kan. Breng ons tot de overtuiging dat wij diep gevallen zijn. En dat we voor u niet kunnen bestaan. En dat er zaligheid, dat er verlossing, dat er bekering nodig is. En dat alleen in de weg van bekering en in de weg van het zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus een mens behouden kan worden. Heer, als we vanavond dan met die wet worden geconfronteerd, laat dan het resultaat mogen zijn dat wij door de nood gedreven ons tot u om hulp mogen begeven. En om dan te ondervinden dat gij zulken niet afwijst, die tot u komt, o Heere, zal niet omkomen. Die met zijn nood en met zijn schuld, die met zijn zonde en ellende zich tot u ter genezing wendt, die zal barmhartigheid ontvangen, want gij zijt de ontfermer. Als gij het zwaard der ontdekking in het leven inbrengt, dan is dat om tenslotte te behouden. Dan mag Hanna het zingen in haar adventslied. De Heere doodt en hij maakt levend. Hij werpt neder en hij richt op. Heere, geef dat dan inderdaad ook het woord van uw genade vanavond mag doorklinken. Dat woord van genade, dat woord van ontferming, dat juist in het midden van het gericht, dat juist als wij gaan beseffen de dood en het verderf verdiend te hebben, zulk een rijke klank en zulk een heerlijke betekenis gaat krijgen. Laat uw genade geopenbaard worden, Heere, en zegen ons als wij met elkaar ons zetten onder de verkondiging van dat woord. O Heere, gebruik het ook vanavond als een middel in uw hand, als een instrument in uw gezegende handen, om nog zondaren zalig te maken. En wilt gij ook vanavond doen dat werk wat gij begonnen zijt, o Heere Jezus, uw kerk vergaderen, ook vanuit deze gemeente, zondaren trekken, hen trekken uit de duisternis en hen brengen tot het licht van uw genade, en doen buigen aan uw troon, en met goedgunstigheid overladen. Heere, schenk ons zo alles wat ons ontbreekt in spreken en in luisteren. We moeten het hebben van u, Heere, als we luisteren, maar ook uw dienstknechten, als zij spreken, dan moeten ze het van u hebben. Want wie zijn zij in zichzelf? Ze zijn tot dit werk, tot deze last, onbekwaam. Laat hun bekwaamheid uit u zijn. En wil dat ook vanavond hier aan deze plaats openbaren, Heere, dat gij ook in de preekstoel alles wilt geven wat nodig is om te spreken naar de mening, naar de zin van uw Heilige Geest. Opdat uw naam ook door middel van de prediking verheerlijk mag worden en opdat uw woord vertolkt mag worden. Heere, schenk ons dan de vervulling van al onze nooddruft uit uw genadevolheid. Wij bidden om uw zegen, niet alleen over ons samen zijn hier, maar laat overal waar uw naam gedachten is, wordt gesticht, dat evangelie op een rijke wijze verklankt mogen worden. Laat het uitgedragen mogen worden, Heere, zodat het inderdaad de vertolking van uw woord mag zijn. En laat ook door middel van de arbeid op deze dag in de gemeente en waar uw woord ook maar verkondigd wordt, het koninkrijk van u, o grote Christus, voorspoedig mogen komen. We leven in een tijd dat er veel is dat zich tegen de komst van dat rijk inzet. Veel dat rijk wil tegenhouden, dat rijk teniet wil doen. De machten der duisternis zijn vele en de krachten van het ongeloof zijn vele. Heere, Satan heeft zoveel trawanten die hem dienstbaar zijn en die hem gewillig gehoorzamen en die al het werk doen dat hij hen opdraagt. Trawanten, dienstknechten in de wereld van de geesten, maar ook vele dienstknechten in de wereld van vlees en bloed. Heere, wij bidden u of gij uw almacht wilt tonen en of gij ondanks alle verzet toch wilt voortgaan met dat heerlijke werk waarin gij uzelf verheerlijkt, waarin gij uw deugden opluistert. Heere, wilt gij uw genade tot openbaring brengen in het midden van een wereld die in het boze ligt, opdat de hel het ook vandaag weer opnieuw zal ondervinden dat Christus de machten en de overheden heeft tentoongesteld en dat hij openlijk over hen heeft getriomfeerd. Wil dat ook nu doen, o Heere, en wilt gij zo het rijk van Satan afbreken en uw koninkrijk, uw godsrijk doen komen in majesteit en in luister. Zegen gij de verkondiging van uw woord op het terrein van de zending en onder het volk van Israël, en wilt gij zo vanuit alle volkeren en natiën uzelf nog een volk vergaderen dat de knie voor u leert buigen. Het mag nu nog verstrikt zijn in bijgeloof, in heidens, vals, afgodisch geloof of wat dan ook. Heren, maar gij zijt machtig om al die strikken te verbreken en om zondaren in vrijheid te doen uitgaan en om ze aan u en aan uw dienst te verbinden. Heren, zegen alle die het moeilijk hebben. Zegen hen in druk en in beproeving. En wilt gij in de beproeving uzelf een ontfermer betonen. Denk aan uw kerk, heren, die vervolgd wordt. Uw kerk die lijden moet om der gerechtigheid wil. Er is een volk op deze wereld dat het ondervindt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar laat dat volk het ook mogen ondervinden, heren, hoe waar dat andere woord is dat gij eraan toegevoegd hebt. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Laten ze daaruit mogen leven, heren, wat er ook gebeurt en hoe zwaar het hen ook gemaakt mag worden. En wilt gij troost in de beproeving en kracht in het lijden geven. En wilt gij getrouwmakende genade schenken, heren. Heren, wij leven nog in vrijheid, maar hoe lang nog? Geef dat we het bedenken mogen dat gij het gezegd hebt, dat alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. En dat is niet altijd een vervolging zoals men achter het ijzeren gordijn bijvoorbeeld ondervindt. Dat kan ook een vervolging zijn op een andere wijze, maar niettemin, het zou tot ons ook kunnen komen, heren, wat andere christenen in deze dagen meemaken. Het zou ook ons kunnen treffen dat we van vrijheid beroofd worden als we uw naam belijden, dat gevangenissen voor ons opengaan en dat we in gevangenissen worden opgesloten als we uw naam belijden. Het zou kunnen gebeuren, heren, en het is niet onwaarschijnlijk dat het een keer gebeuren gaat. De ganse wereld zal de verdrukking komen, hebt gij het ons, zo hebt gij geopenbaard, dat wij het ook ondervinden, dat we geen gelegenheid meer hebben om ons brood te verdienen, om een eerlijke arbeid te verrichten, omdat we het teken van het beest niet begeren te dragen. Heren, als die tijd komt, dan moeten we bereid zijn, dan moeten we daartoe in staat zijn. En dat kan alleen als gij daartoe kracht geeft. Maar laten we nu al iets leren van de voorbereiding die daarin nodig is. We leven in een tijd waarin het zo gemakkelijk is om christen te zijn. Het kost ons niet. Misschien een beetje hoon, misschien een meewarige blik van buren of van collega's op het werk. Maar voor de rest, heren, het is zo gemakkelijk om christen te zijn. Doe ons zien, o God, dat we niettemin ons hebben voor te bereiden en te wapenen voor de boze dag. En dat we nu dan al aan moeten leren doen die geestelijke wapenrusting, dat borstwapen des geloofs en die helm der zaligheid, opdat we staande kunnen blijven in de boze dag. Gedenk ons, heren, naar de rijkdom van uw ontferming. Maar wilt gij ons dan in de eerste plaats geven dat we innerlijk aan u en aan uw zalige dienst verbonden mogen zijn, dat we innerlijk met hart en ziel het mogen zeggen en het mogen belijden, dat uw liefdedienst ons nog nooit verdroten heeft. Schenk ons daartoe het werk van uw Heilige Geest en bekwaam ons door uw geest om u in oprechtheid te vrezen. Hoor ons, o getrouwe ontfermer, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we zingen Psalm 143 en daarvan de versen 2, 10 en 11. Drie stukken moeten wij kennen om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Het eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zij. En dat is het wat we vanavond willen beginnen te bestuderen. Zondag 2, 3 en 4 van onze catechismus handelt over dat stuk van des mensen ellende. En de eerste vraag is, waaruit kent gij uw ellende? De eerste vraag is niet, zijt gij ellendig? Daar hoeft geen vraag over gesteld te worden, want dat is zo. Dat is zo. Of we dat weten of niet weten, maar onze catechismus hoeft geen vraag te stellen over of het wel zo is dat we ellendig zijn. Als we het niet weten, is dat niet omdat we het niet zijn, maar omdat we voor de werkelijkheid blind zijn. We zijn ellendig. We zijn zondaren. We zijn in grote nood. We zijn niet alleen sterfelijke mensen, maar we zijn ook mensen die op weg zijn, op reis zijn naar een eeuwig verderf. We hebben een boos hart. En we zijn van God afgeweken. We hoeven niet te vragen of dat zo is, dat is zo. En wie het niet zegt, wie zegt dat het niet zo is, spreekt niet naar de schrift. Dus de vraag is niet in de eerste plaats, bent u ellendig? Maar de vraag is, waaruit weet u dat u ellendig bent? Waaruit kent gij uw ellende? Nou, zegt iemand, maar je kunt dat nou wel zeggen dat we ellendig zijn en dat we zondig zijn, maar ik voel dat zo niet. En omdat ik het niet voel, daarom geloof ik het eigenlijk ook niet. Ja, ik stem het wel toe, want dat hoort nou eenmaal bij de rechtzinnigheid. Ik stem het wel toe, want zo zijn we nu eenmaal opgevoed. En ja, het staat in de schrift en het staat in de catechismus en dat zal echt wel zo wezen, maar ik voel het niet. Juist, en omdat we het niet voelen en omdat we het niet ondervinden, pijnlijk en smartelijk, daarom geloven we het eigenlijk ook niet. Nee, je gelooft het niet. We geloven niet dat we ellendig zijn. Een natuurlijk onbekeerd mens gelooft dat niet. Ja, maar ik stem het wel toe. Ja, dat is goed en wel. U stemt het wel toe, maar u gelooft het niet. En daarom hebt u zo'n rust. Het weegt niet op uw hart. Al stemt u het 100 keer toe en al kunt u er misschien heel lang en uitvoerig over spreken, maar dat u zonde hebt en schuld en dat u door de zonde onmachtig bent en lam en verblind en verduisterd, dat zijn allemaal dingen waar je je ten diepste niet om bekommert. En hoe komt dat? Gemeente, dat komt omdat wij zonder de wet leven. Zonder de wet. Dat zegt Paulus van zichzelf in het 7e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Daar zegt hij van zichzelf en het is ook van toepassing op alle andere mensen. Zonder de wet, zo leefde ik eertijd. En dat is nou een typering van de mens die geen genade kent. Wie hij ook is, en hoe zijn leven ook mag zijn, of zijn leven een voorbeeld van deugdzaamheid, of zijn leven een voorbeeld van ondeugd is, hij leeft zonder de wet. Of zijn leven een voorbeeld van godsdienstigheid of van goddeloosheid is, een mens die onbekeerd voortleeft en geen God en geen Christus kent, leeft zonder de wet. En dan doet de een het op een andere manier dan de ander. Natuurlijk, je hebt mensen die dat ook gerust willen herkennen, dat ze zonder de wet leven. En dat die wet hen helemaal niet interesseert. En dat ze die wet aan hun laars lappen, om zo te zeggen. Dat durven ze rustig te herkennen, dat durven ze vooruit te komen. Die schamen zich in het minst niet om de zonde te doen. Er zijn er ook die het op een heel andere manier doen. En die, en die nog een schijn ophouden en die nog een zekere godsdienstige en vrome franje aan hun leven aanbrengen. En er zijn er misschien ook nog wel, of zonder misschien kan ik dat wel zeggen, er zijn er ook die denken dat het allemaal wel in orde is in hun leven. Want natuurlijk, ze zondigen wel en ze doen ook wel wat verkeerd. Maar je bidt een paar gebeden en de Heer is genadig en de Heer vergeeft je zonde. Maar hoe het ook is en hoe het ook beleefd wordt, zonder de wet leefde ik eertijds, zegt Paulus. En dat geldt van het eertijds van elk mensenkind. Dat geldt van het natuurlijk leven van elk mensenkind, van het leven dat hij leeft buiten God en buiten Christus. En omdat hij zelf zijn zonde, waarvan hij misschien hier en daar toch wel een beetje besef heeft, vergeten kan, omdat hij zelf zo makkelijk over zijn zonde heen kan stappen, omdat hij misschien wel eens een keer een rode kleur krijgt als hij zich schaamt over wat hij gedaan heeft en als een ander hem daaraan herinnert of als het in zijn gedachten opkomt, maar omdat hij er dan toch weer overheen kan stappen en het eigenlijk toch makkelijk vergeten kan, omdat we het zelf vergeten kunnen, denken we dat God net eender is als wij en dat de Heer er ook zo over denkt. En dat de Heer er daarom ook overheen stapt. En dat God er ook wel vrede mee heeft, met de zonden die er in ons leven zijn. Hoe komt dat allemaal? Ik zei het al, omdat we zonder de wet leven. We verstaan de wet niet. Niet in zijn geestelijke zin. We horen het gebod wel elke zondagmorgen voor diegenen die in de kerk komen op zondagmorgen. Er is daar die wet en die horen we wel, maar het glijdt allemaal langs ons af. En wat deren die geboden ons eigenlijk? Wat zullen wij er ons druk om maken dat God gezegd heeft dat wij geen vals getuigenis mogen spreken? We liegen toch. Je hoort het elke zondagmorgen, ook jullie jongens en meisjes, dat je niet liegen mag. En je liegt toch soms. Zegt God dan niet dat we niet liegen mogen? Ja, God zegt het wel. Maar waarom doen we dat? Omdat wat God zegt niet zwaar weegt. Omdat dat niet in tel is. We weten allemaal wel, en God zegt het tot ons, dat we geen achterklapper en lasteraar mogen zijn. En toch, we doen een achterklap en we lasteren toch. En we spreken achter elkaars rug om en we helpen elkaar veroordelen, onverhoord. En we doen het toch. Ja, waarom? We weten dat het niet mag. God zegt dat het verboden is, dat hij het niet hebben wil. Ach, maar wat geven wij om dat gebod van de Heer? Zonder de wet leefde ik eertijds. We weten wel dat de Heere zegt, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. We weten wel dat de Heere zegt dat de dag des Heeren op een bepaalde manier besteed en doorgebracht moet worden. En dat we onze onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten. En niettemin, er zijn toch altijd kerkmensen, ook beleidende leden der gemeente, die met dat gebod des Heeren de hand lichten. En die het heel makkelijk opnemen of maar nou en dan komen of één keer per zondag en dat is genoeg. Ja, maar zegt de Heere dan niet ja, maar wat heb ik met dat gebod te maken? Zonder de wet leefde ik eertijds, zegt Paulus. Je weet dat God zegt, gij zult niet echt breken. En niettemin, je hebt toch zeker in je gedachten, schunnige gedachten soms, en verkeerde zondige lusten koesteren in zich in je hart. Ja, maar ja, maar wat heb ik met dat gebod te maken? Eert uw vader en uw moeder. Staat dat voor niks geschreven? Dat we onze ouders moeten eren, gehoorzamen en lief hebben? Ja, maar wat heb ik met dat gebod te maken? Zonder de wet leefde ik eertijds. En dan kun je kerkmens wezen en dan kun je alles en nog wat zijn, maar je leeft zonder de wet. Je gaat je eigen gang. Je doet wat je zelf goed acht. En je regelt je eigen zaken. En je maakt je eigen bepalingen. En je gaat zelf uitzoeken wat goed en wat kwaad is. En je gaat zelf zeggen, nou ik vind het zo. Ja, wat God zegt doet er niet toe. Maar wat ik zeg, dat is belangrijk. Hoe ik vind dat het gebeuren moet. Hoe ik vind dat het gedaan moet worden. Wat ik met de zondag, wat ik met mijn leven, wat ik met mijn mond, wat ik met mijn handen enzovoort doe. Dat is belangrijk, maar wat God zegt, zie je, zonder de wet leefde ik eertijds. Ach, zegt misschien iemand, u staat te overdrijven. Want zo is het niet. Wij maken ernst met de wet. Wij proberen juist die wet na te komen. Wij proberen Gods wil te betrachten in ons leven. We zijn toch godsdienstig en we nemen het nauw en we zouden niet graag met een valse leer meegaan en we zouden niet graag met de wereld meedoen en we zouden niet graag ons in allerlei zonden werpen en we zijn er bang van. We willen zo stipt mogelijk leven. Ja, maar weet u, het is niet toevallig dat het apostel Paulus is die dat zegt hier in Romeinen 7. Zonder de wet leefde ik eertijds. Wat was dat voor een man, Paulus? Weet u, die Paulus heeft ook gezegd, het staat in de Filippenzenbrief, dat hij naar de wet gerekend onberispelijk was. In datzelfde eertijds, voor zijn bekering, leefde hij onberispelijk. Het was een man die de wet kende. Hij kon de wet wel dromen. Hij had hem geleerd thuis, hij had hem geleerd op school, hij had hem geleerd op de rabbijnenschool aan de voeten van Gamaliel. Hij had er een zin in om die wet en die geboden en die inzettingen van de Here te bestuderen. Hij leefde met de wet, hij ging naar bed met de wet en hij stond op met de wet. En hij was altijd gehoorzaam, hij was altijd gewillig om te doen wat de Here ingezet had en om na te laten wat de Here verboden had. Hij gehoorzaamde die wet tot op de letter. En toch ziet hij achteraf, als God hem zijn ogen geopend heeft, en hij zegt het ook achteraf, dat ondanks al zijn ijver en ondanks al zijn wettische gehoorzaamheid en ondanks al zijn deugdzaamheid, hij zonder de wet geleefd heeft. Zonder de wet, ja. Want die wet die kwam alleen maar naar de buitenkant toe. En alleen maar naar de letter heeft hij die wet gehoorzaam. En alleen maar met zijn uiterlijke leven, die wet die heeft nooit zijn hart geraakt. Die wet is nooit geestelijk voor hem geworden. En daarom, omdat die wet nooit geestelijk voor hem werd, omdat die wet nooit in zijn hart inging, daarom heeft Paulus nooit een slapeloze nacht gehad vanwege zijn zonde voor die tijd. Hij mag wel slapeloze nachten gehad hebben vanwege andere dingen, maar niet omdat hij zich zondaar voor God voelde. Hij heeft misschien slapeloze nachten gehad als hij lag te peinzen hoe hij nu Goden een welgevallig werk kon doen en wat hij nu eens kon bedenken om de Here nog meer te dienen. Hij heeft misschien wel slapeloze uren gehad toen hij zijn reis naar Damascus voorbereidde en toen hij de brieven van de overpriesters in handen had gekregen. Hoe zal ik het aanpakken? Hoe zal ik dit doen? En wat zal ik met die mensen doen als ik ze gevangen heb? Allemaal in zijn ijver om God te dienen, in zijn ijver om God te behagen. Maar hij kende geen slapeloze, wakende nachten vanwege het feit dat hij als een arme tollenaar tot de Here zei, o God, wees mij zondaar genadig, want hij leefde zonder de wet. En weet u wat er gebeurt als mensen met de wet leven en toch zonder de wet leven? Ik bedoel, u begrijpt wat ik bedoel. Als een mens met de wet leeft, de wet in zijn hand heeft en altijd dat wetboek bij de hand houdt om zijn uiterlijke leven stipt en precies te reguleren, maar de wet in zijn ziel nooit ingegaan is, weet u wat er dan gebeurt? Zulke mensen gaan zich beter voelen dan een ander. Die gaan zich beter voelen dan een ander. Dat was duidelijk in Paulus' situatie. Dat was duidelijk in heel de school van het fariseïsme. Ze leefden met de wet, maar ze kenden de wet niet. Niet als een geestelijk instrument van de Here, in de hand van de Here om een zondaar te overtuigen van zonde. Zo kenden ze de wet niet. Maar omdat ze die wet konden houden en met de rijke jongelingen, ze zeiden het allemaal, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Niet waar, er waren ze al heel wat sporten omhoog geklauterd op die ladder. En ja, sta je hoog, dan sta je hoog en dan kijk je naar beneden op diegenen die de wet niet kennen en dan ga je die ander in je hart verachten, want je hebt het er zelf zo netjes afgebracht. Ik ben heiliger dan gij en ik ben rechtzinniger dan gij en je wordt tevreden over jezelf. En het gaat in Paulus' leven zelfs zo ver dat hij diegenen die van die weg zijn, van de weg van Jezus Christus gaat vervolgen. Ze zijn o zo precies. Maar het zit alleen maar aan de buitenkant. Dus wat u nou ook bent, bruut goddeloos of godsdienstig goddeloos, het maakt in wezen geen verschil, want zonder de wet, zegt de apostel, leefde ik eertijds. En als je in die toestand bent, gemeente, dan ken je je nood niet. Dan heb je geen ware kennis van je zonde. En dus ook niet van genade. kunt de genade niet kennen als je geen zondekennis hebt. Onmogelijk, die twee zijn zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het is onbestaanbaar om Gods genade te kennen als je je eigen hart niet kent. Onmogelijk om Gods genade te kennen en daar deel aan te hebben als je niet weet wie je zelf bent. Je kunt wel over de genade praten, maar je kunt de genade niet beleven zonder de kennis van de ellende. En voor de kennis van de ellende moet je toch de wet in je leven weten functioneren. En nu zijn er mensen die in deze situatie zijn, zoals Paulus in zijn eertijd, zonder de wet. En die zijn in een dodelijk gevaarlijke toestand. En het gevaarlijke van het gevaar zit daarin dat ze er geen erg in hebben. Ze varen uit met een schip dat aan alle kanten lek is. En de eerste, de beste storm zal het schip doen breken en de bemanning doen verdrinken. Met zo'n schip ga je toch niet varen? Ja, en toch zijn er velen die met zo'n schip aan het varen zijn. En die in zulke omstandigheden en met zo'n groot risico naar de eeuwigheid reizen. Zonder de wet. Dat is dodelijk gevaarlijk, gemeente. Dat is levensgevaarlijk om zonder de wet te leven. Waarom? Want wij moeten onze ellende kennen. Die vraag die stelt onze catechismus: waaruit kent gij uw ellende? Moet ik die dan weten? Ja, natuurlijk. Wat moet ik weten? Ik moet weten mijn persoonlijke ellende. Uw. Er is veel ellende in de wereld en we kunnen over veel ellende, veel gevolgen van de zonde praten. En de krant brengt ons ermee in aanraking en allerlei andere dingen. En er worden acties gevoerd om de ellende, de pijn en de nood van het menselijk geslacht wat te minderen en te lenigen. Dat is allemaal waar. Maar ik moet weten wat mijn ellende is. Mijn persoonlijke ellende. Want als ik dat niet weet, dan mag ik alles weten over de ellende in de wereld. Dan mag ik alles weten over de ellende van de duivelen en van de andere schepselen. Maar als ik mijn eigen persoonlijke ellende, mijn doodstaat, mijn verlorenheid niet ken, dan is er geen plaats voor de borg en zaligmaking. Hoe leer ik die ellende dan kennen? Bij mijn eigen licht. Ach, ik kan bij mijn eigen licht wel een eindje komen, maar toch niet ver genoeg. Ik kan met mijn eigen redenering en met mijn eigen rechtsgevoel, als ik heel eerlijk mezelf behandel, kan ik wel een klein beetje gaan ontdekken dat er toch wel verkeerde dingen in mijn leven zijn. Dan kunnen de andere mensen me ook aan meehelpen, op mijn fouten wijzen enzovoort. En dan kan ik nog wel een paar overtuigingen hebben, maar verder kom ik niet. Waarom niet? Omdat ik toch altijd weer aan het werk ga om mezelf te rechtvaardigen. Als ik met eigen overtuigingen werk en ga dat maar na in uw leven, als ik mezelf schuldig ga verklaren en als mijn geweten gaat spreken en als ik ga ontdekken dat er toch verkeerdheden in mijn leven zitten, dan ben ik op datzelfde moment direct alweer bezig om een smoesje te bedenken om mezelf te rechtvaardigen en te verdedigen. Mezelf te verschonen. Hoe komt dat? Omdat ik nog niet verloren ben. Omdat ik nog niet verloren ben. Omdat ik het nog niet gezien heb dat ik van God afgescheiden ben. Omdat er nog geen waarachtig godsgemis in mijn leven is. Wat moet er dan gebeuren? Gemeente, wat er gebeuren moet, de Heere moet gaan spreken. De Heere moet zijn heilige wet gaan gebruiken om in mijn leven te spreken. Hij moet zijn wil in mijn leven bekendmaken. En me dan laten zien wat er van die wil van de Heere in mijn leven terechtgekomen is. De wet. Toen het gebod kwam, zegt de apostel. Toen het gebod kwam in zijn geestelijke karakter. Toen ik ging verstaan wat eisen Gods heiligheid. Met al mijn deugd, een wegwerpelijk kleed. Alles wat ik had, alles wat ik bezat, het viel allemaal uit mijn handen, zegt Paulus. Toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. Toen is de zonde een levende werkelijkheid geworden. Het gebod, wat is dan dat gebod? Dat is de wil van de wetgever. Dat is de wil van een heilige, van een rechtvaardig God. Dat is de wil van hem die me van de dag van mijn geboorte tot op de dag van heden wel gedaan heeft. En die gezegd heeft hoe hij wil dat mijn leven zal zijn. Dat is de wil van die God die handen geschapen heeft. En die ook bekendgemaakt heeft hoe hij wil dat ik mijn handen gebruiken zal. Dat is de wil van die God die mijn ogen geschapen heeft. En mijn oren en mijn tong en mijn mond en alles van mijn lichaam en van mijn ziel en van mijn geest. En die ook bekendgemaakt heeft hoe zijn wil is. Dat mijn tong en mijn ogen en mijn oren en mijn voeten gebruikt zullen worden. Die wil van de heilige God, die moet komen. Die moet getuigen in mijn leven. Die God moet gaan bekendmaken aan mij wat zijn wil is. En dat zijn wil niet alleen betrekking heeft op mijn uiterlijk leven. Maar dat zijn wil ook betrekking heeft op mijn innerlijk leven. Dat die wil des Heren ook bepalingen gemaakt heeft over niet alleen wat ik doe. Maar ook over wat ik zeg en wat ik denk. Dat ook zij mijn gedachten onderworpen moeten zijn aan de wil van die wetgever. Paulus zegt toen dat gebod kwam. Toen ik het voor het eerst in mijn leven ging zien. Toen ik het voor het eerst in mijn leven ging horen wat de Heren werkelijk gezegd heeft. Toen ben ik gaan beseffen dat ik een zondig mensenkind ben. En al mijn zondekennis van vroeger, dat was niks. Dat was geen enkele zondekennis in waarde, in waarheid. Dat was een oppervlakkig inzicht in een aantal verkeerde dingen die ik misschien eens gedaan had. Maar toen het gebod kwam, toen werd de zonde pas werkelijk voor me. Toen zag ik dat de Heere me schuldig stelt over de hele linie. Toen ging ik beseffen wat ik nooit van tevoren beseft had. Dat ook de begeerlijkheid zonde is. Toen de wet tegen me zei, gij zult niet begeren. Toen heb ik het pas ontdekt dat al mijn begeerlijkheid, al mijn verkeerde begeerten en lusten, ook mij onder het oordeel stellen van de Heere. Toen het gebod kwam, toen is de zonde levend geworden. En toen werd Paulus een gebroken mens, want dat gebeurt dan. Dan wordt je een gebroken mens. Kent u dat gebod, gemeente? Is dat in uw leven al gekomen? Het gebod van die wetgever, de wil die hij bekend maakt. En herkent u het ook, dat u die wet des Heeren geschonden hebt? En dat u daarom Gods gramschap waardig bent. Bent u al eens een gebroken mens geworden? Hebt u het al eens leren ervaren dat u met de ganse wereld voor God. Ja, welk woord gebruikt de Bijbel dan? Dat u met de ganse wereld voor God verdoemelijk bent. Verdoemelijk. Als je er zo aan toe bent, dan is het nog wat anders dan wanneer je je af en toe eens naar voelt en een beetje ellendig en miserabel, terwijl je altijd nog een klein hoopje kan hebben dat God je in genade aannemen zal, dan ben je nog niet verloren. Dan heeft die wet nog nooit in zijn kracht in je leven gesproken. Maar als je het gaat zien dat die wet ons met alle anderen onder het oordeel beslaat, en dat je schuldig stelt, als God komt, en als hij die wet naast je leven legt en hij gaat eens toetsen zoals de Heere Jezus dat begon te doen in het leven van die rijke jongeling. Die zei, ik heb al deze dingen onderhouden. En dan zegt de Heere Jezus, we zullen eens kijken, we zullen eens testen. En dan begint hij bij het eerste gebod en hij zakt al. Dan is het gelijk al verloren. Ach, hij gaat er de verkeerde kant mee op, hij gaat er bij de Heere mee vandaan. Was hij maar voor zijn knieën gevallen. En was op zijn knieën gevallen, had hij de Heere maar om genade gesmeekt. Had hij het maar erkend, Heere, ik heb gedacht dat ik het al mijn leven gedaan had. Stipt en nauwkeurig, maar nu u de test houdt. Nu is het voor het eer, bij het eerste gebod al een verloren zaak. Als hij het maar erkend had tegen de Heere. En als hij dat pijnlijke onderzoek maar verder verdragen had. Ook bij het tweede, derde, tot en met het tiende gebod. Dan was er hoop voor hem geweest. Maar nu gaat hij bedroefd heen. Met een beschuldigend geweten. Ja, zijn geweten heeft het hem gezegd. Hij heeft gelijk en jij niet. En toch wilde hij in die wet, in die weg weer voortgaan. Toch wilde hij zonder de wet blijven leven. Maar als de Heere die wet naast ons leven legt, reageert u dan net eender? Of hebt u het gewonnen leren geven? Hebt u het de Heere leren erkennen? Heer, ik sta schuldig. Hebt u dat al eens gedaan in uw leven? Heeft God het al eens gedaan in uw leven? Die wet gehanteerd? Hoeveel van Gods wil hebt u ooit volbracht? Hoeveel van Gods geboden hebt u ooit gehoorzaamd? Hoeveel van wat we gedaan hebben en van wat we gezegd hebben en van wat we gedacht hebben was rechtvaardig in Gods ogen? Hoeveel van wat ons leven geweest is beantwoordde aan de eisen van Gods heilige wet? Heeft dat licht wel eens in uw ziel geschenen? Als u met een lamp donkere kelder ingaat waarin jaren niemand geweest is, dan ziet u daar het stof en het spinrag en het ongedierte. Het is er altijd geweest, maar je had er geen erg in, want je kwam er niet. En er scheen geen licht in. Maar als het licht gaat schijnen, dan zie je het. Het vuil, opgestapeld. De ongerechtigheid, de boosheid. In gedachten, in woorden en werk. Hebt u die stem van Nathan wel eens gehoord? Nathan die tot David zei in de naam van de Heere, gij zijt die man. Is zo die vinger van de Heere wel eens naar u uitgestoken geweest? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat de Heere er toen aan toevoegde. En dat u er niet onderuit kon. Maar dat het op uw eigen hart gericht werd. Dat tot uw eigen ziel gesproken werd. Maar gij hebt andere goden voor mijn aangezicht. Als de Heere al die geboden is gaat noemen, gij zult niet doodslaan. En de vinger des Heeren wijst dan op de boosheid in ons hart, waar haat en afgunst zetelt. Gij zult niet echt breken. En als de Heere ons dan ontdekt aan de boze, zondige lusten die in ons hart wonen, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reden, overspel is een hart met haar gedaan. Gij zult niet stelen. En al de geboden Gods, gij zijt die man. En dan mag je geweest zijn wie je bent. Dan mag je een aantal pakken of jurken of mantels in de kerkbank versleten hebben. Dan mag je bekend staan als deugdzaam en als ijverig en als iemand die veel van de schrift weet. Dan mag je zelfs nog de schijn hebben dat je veel van de Heere geleerd hebt. Maar als dat gaat gebeuren, dat Nathan bij je komt en dat de Heere zegt, gij zijt schuldig. Dan wordt al je deugd wegwerpelijk kleed. Dan word je verdoemelijk voor God. Schuldig, want ik heb zijn wet geschonden. Ik heb niet in gehoorzaamheid aan mijn wetgever geleefd. En dat wordt pijnlijk en dat is smartelijk. En dan weten we wat het is om verloren te zijn. Ik bedoel niet in de verlorenheid te zijn, maar dan weet een mens toch wat het is om verloren te zijn. Want als God dan geen uitkomst geeft, dan is er geen hoop. Dan is er geen verwachting. Is dat een ruwe prediking? Is dat hard? Ach, dat wordt gezegd, nietwaar? En daarom hoor je niet zo vaak over de wet preken. Dat is niet lieflijk genoeg. Dat klinkt zo liefdeloos en zo hard. En zo wordt met een beroep op de liefde aan de mens onthouden. Wat God heeft ingezet tot zijn zaligheid. God heeft de wet gegeven opdat we daar onze zonde door zouden leren kennen. En als die wet van de mens en van de gemeente weggenomen wordt. En als de prediking van de wet en de lezing van de wet er niet meer is. Ik weet, het kan allemaal een gewoonte worden. Maar als het er niet meer is en als het niet meer gegeven wordt. Dan wordt aan de mens, dan wordt aan de gemeente onthouden. Wat tot zijn zaligheid kan dienen. En dat is de ernst van de tijd waarin we leven, van veel christendom, dat met de wet heeft afgerekend. De mens wordt niet langer gegeven wat God heeft ingesteld om de mens zijn ogen te openen. En zo worden er vele kussens onder de oksels genaaid. En zo gaan er vele verloren. Terwijl ze van mening zijn dat ze op weg zijn naar de hemel. Gemeente, de prediking van de wet is door de Heere gewild. En die prediking wordt door de Heere gebruikt. En die prediking is en die blijft noodzakelijk. Het mag dan een prediking zijn die me niet ligt. Het mag een prediking zijn die ik niet apprecieer. Een prediking die ik liefst zou willen inruilen voor wat anders. Maar dat doet niet ter zake wat ik wil. En wat mij ligt of niet ligt. Het gaat er maar om wat de Heere wil. En het gaat er maar om wat de Heere heeft ingezet. En wil ik ooit zalig worden, dan moet ik het met de Heere eens worden. Ook in het gebruik van de middelen die hij heeft ingezet. Die spiegel van de wet, die moeten we altijd weer opnieuw voor ons hebben. Niet één keer in ons leven, maar dat is wat de Heere zijn volk steeds weer voorhoudt. Die wet blijft kenbron der ellende. Want door die wet kun je en moet je iedere keer weer opnieuw de walgelijkheid van je bestaan gaan zien. Als Gods volk vergeet die spiegel te gebruiken, dan gaat het mis. Want dan gaan ze denken dat ze mooi zijn. Dan gaan ze denken dat ze mooi zijn met hun bekeringen, met hun ervaringen, met hun geloof. Maar ze moeten opnieuw voor de wet. Om te ontdekken dat ze niet mooi zijn, maar walgelijk blijven in zichzelf. Waaruit kent gij uw ellende? Niet waaruit hebt gij uw ellende leren kennen zoveel jaar geleden. Maar onvoltooid tegenwoordige tijd, waaruit kent gij uw ellende? En waaruit blijft gij uw ellende kennen? Nu nog en altijd door. Gemeente, u voelt het wel als je zo met die wet wordt geconfronteerd. Dat is nog wat anders dan zondagmorgen in de kerk zitten en het eventjes over je heen laten gaan en ondertussen met andere dingen bezig zijn. Dat is nog wat anders dan af en toe eens een preek over de wet en over het zoveelste gebod horen en dan het verder weer vergeten. Als je zo met die wet in aanraking komt, dan gaat de mens alles verliezen. Toen het gebod kwam, werd de zonde levend en toen was Paulus aan het eind. Toen had hij niks meer om op te steunen. Ah, maar zijn verleden, zijn onberispelijk leven. Hij raakte het allemaal kwijt. En hij ging het ook allemaal prijsgeven. Wat had hij er nog aan? Al zijn synagogebezoeken, al zijn gebeden en al zijn aalmoezen. En zijn afstamming van Benjamin en van het volk van Israël. En zijn besnijdenis, hij ging het allemaal prijsgeven. Hij heeft daar geen gerechtigheid meer in kunnen vinden, maar toen heeft hij het alles schade en drek leren achter. Trouwens, als de Heere zo gaat werken, als die wet zo in je leven gaat spreken, wat heb je dan nog over? Waar kun je dan nog bij? Dan kun je zelf zo ver komen dat je denkt dat alles wat er vroeger geweest is ook niks anders is dan verbeelding of vrome huichelarij. Maar kun je je dan niet voornemen nou eens beter te gaan leven? Wat zal je in de toekomst beter leven? Het is een verdorven bron van wanbedrijven die van binnen zitten. En dat wordt niet anders. Dat verander ik niet. Ik kan een paar zonden proberen te overwinnen. Ik kan mijn mond een beetje bedwingen en niet meer die lelijke woorden zeggen. Ik kan met uiterlijke dingen nog wel een klein beetje vooruitkomen. En dat kan ik nog wel afkappen met wat goede wil en met wat hulp van anderen misschien. Maar ik kan dat hart niet veranderen. Dus wat zal ik hopen voor de toekomst? Als God dat laat zien, dat het maar niet toevallig is dat je zondige dingen doet en denkt, maar dat dat komt omdat je een zondig boos hart hebt. Een vuile bron van alle wanbedrijven. Blijft er dan nog iets te hopen over? Blijft er dan nog iets te verwachten over? Dan valt toch overal de bodem uit? Dan moet de mens het verloren gaan geven. Waar brengt ons dat? Begrijpt u? Wat Paulus bedoelt als hij zegt in Galaten, en ik weet het wordt op een moderne manier heel anders geëxegetiseerd, maar dat kan me niks schelen. wat Paulus bedoelt als hij zegt dat de wet een tuchtmeester tot Christus is. Dat moet je heilshistorisch verstaan. Ja, melaas. Zo heeft God het zijn volk altijd geleerd. Zo heeft de Heeren het Paulus geleerd. Zo heeft de Heeren het ook vandaag zijn volk nog geleerd. Als de bodem overal uitvalt. En je geen gerechtigheid meer kent. En geen gerechtigheid meer zoeken kunt. In je eigen werken. En in alles wat je hebt. En alles wat je bezit. Ook al is het van God. Ook al is het gewerkt door de Heer, ook al is het bediening door Gods geest, maar dat je er toch geen grond meer in kunt vinden en geen grond meer in kunt leggen, dan wordt die wet die me schuldig stelt, die me onder het oordeel beslaat, die me verdoemelijk maakt voor God, die wet wordt een tuchtmeester tot Christus. Want dan moet ik bij hem zijn. Bij wie anders? Gemeente, bij wie anders moet je terechtkomen? En wat is anders Gods bedoeling met de prediking van zijn wet? Niet om de mens kennis van de ellende te brengen en daarmee uit, maar om die mens aan het eind te brengen met zichzelf. Om die mens te doen zien dat er geen hoop en geen verwachting is in wat die mens ook zou kunnen bedenken. Om die mens zo als een hopeloze en als een hulpeloze de richting op te sturen van die enige zaligmaker die de vervuller van de wet is. De Heer Jezus Christus. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn harte de vreze gewekt. En toen ik ging zien wat eisen Gods heiligheid deed, toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En toen eindigde hij daar. Nee, toen vluchtte ik tot Jezus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Ook van het vloek, van de vloek en van het vonnis van de wet. En weet u, dat komt zo prachtig uit in het schriftgedeelte wat we gelezen hebben. In Deuteronomium 5, en met dat doel voor ogen heb ik het u gelezen. Dat is dat gedeelte wat ons beschrijft wat het volk Israël doet als de Heer zijn wet gegeven heeft. En die wet van de Heer is gegeven te midden van grote dingen. De Heer heeft grote tekenen gegeven in het rijk der natuur. De berg beefde. Toen God nederdaalde, daar was het geluid van de bazuin, er was onweer, er was zwarte donkerheid, er was bliksem, er was donder en het volk hoorde God spreken. Ik ben de Heere uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Al die woorden kwamen van de top van de berg Sinaï, terwijl het volk daar stond. En als het volk die stem gehoord heeft, als het volk die 10 woorden gehoord heeft, slaat er schrik en om het hart. Dan zijn ze bevende en zeer bevreesd. En dan gaan ze tot Mozes. En ze zeggen tot Mozes, Mozes, dit kunnen we niet verdragen. Hoe kunnen wij levend blijven als de heilige God spreekt? Toen God zijn wet bekend maakte. Toen God de wetgever zich openbaarde. Toen leerde het volk beven en vrezen. En toen vluchtten ze tot Mozes en ze zeiden wat tot Mozes? Ze zeiden, Mozes, wij kunnen het niet verdragen. Die wet stelt ons schuldig. In de nabijheid van die God kan geen mens bestaan en leven. Mozes, alstublieft, wilt u onze middelaar zijn? Wilt u tot God naderen en voor ons Gods woord horen? En als God dan tot u gesproken heeft, wilt u dan tot ons komen met de woorden Gods en al wat de Heere geboden en ingezet heeft, dat zullen we doen. Zo zegt het volk tegen Mozes. Ziet u wat er gebeurt? De wetgeving, de wet, de wetgever. Het maakt allemaal zo'n diepe indruk op het volk, dat ze gaan beseffen, wij kunnen niet bestaan. En wat gaan ze dan doen? In moedeloosheid ter neerzitten, dat zou je kunnen verwachten. Als ze horen hoe God die wet van Sinaï doet klinken, als ze op zich in laten werken de woorden die God spreekt en gaan bemerken en ontdekken dat ze die wet nooit in eigen kracht zullen kunnen onderhouden, dan zou het begrijpelijk geweest zijn als dat volk in wanhoop ter neer was gaan zitten en gezegd, nou dan kunnen we alle moed wel opgeven. Als dit het is wat God van ons eist, dan staan we schuldig en we zullen in de toekomst schuldig staan. En we zullen nooit God kunnen dienen en we zullen nooit in Kanaan kunnen komen. Is het dat wat het volk doet? Ze gaan naar Mozes en ze gaan vragen: Mozes, wilt u alstublieft onze middelaar zijn? Die wet werd een tuchtmeester tot de middelaar. Die wet dreef hen uit tot Mozes met het gebed: Mozes, wilt u voor ons tussentreden? En dan moet u eens opletten wat de Heere zegt. In vers 28 van hoofdstuk 5 uit het boek Deuteronomium. Mozes verhaalt het aan Israël en hij zegt: als nu de Heere de stem uw woorden hoorde, toen gij tot mij sprak, zo zeide de Heere tot mij: ik heb gehoord de stem der woorden van dat volk die zij tot u gesproken hebben. Dus de Heere had het ook gehoord. En dan zegt God er dit bij: het is altemaal goed wat ze gesproken hebben. Ziet u hoe de Heere zijn goedkeuring hecht aan het gebed om de middelaar? Want dat is het hier. Hoe de Heere een welgevallen neemt in dat verzoek van het volk dat beeft en bevreesd is omdat ze de wet gehoord hebben. Hoe de Heere het goedkeurt als zij met de beden komen: Heere, geef ons een middelaar. Als ze tot Mozes gaan met het verzoek: Mozes, wilt u tussentreden? Wat leert ons dat? Dat leert ons dit, gemeente. Wat anders zou het ons leren? Dat een volk dat in aanraking komt met de wet in zijn geestelijke zin, een wet in zijn veroordelende zin, dat een volk dat het heeft geleerd dat het voor God schuldig staat, dat een volk dat de stem van de profeet heeft gehoord: gij zijt die man, en dat nu door schuldbesef getroffen en verslagen is, dat dat volk moet gaan vragen om een middelaar, en dat de Heere daar een welgevallen in neemt. Het is altemaal goed. Daarom moet de wet gepreekt worden, opdat we onze zonde leren kennen, maar ook opdat wij waarlijk gaan verstaan een middelaar nodig te hebben, opdat we niet met een oppervlakkige Christuskennis naar de verlorenheid zullen reizen, maar opdat we weten zullen waar we hem voor nodig hebben. Ik kan voor God niet bestaan. Ik kan voor die rechter niet bestaan. Zijn ogen zijn vlammenvuurs en hij doorziet mij tot op de bodem van mijn hart. Hij proeft mijn nieren, hij weet al mijn zonden, hij weet al mijn ongerechtigheid en wat ik probeer te verbergen voor een ander en wat ik probeer weg te dringen uit mijn gedachten omdat ik er zelf niet meer aan denken wil. Hij weet het alles. Hoe kan ik voor die God bestaan als hij straks in lichtglans en in glorie komt en als zijn ogen mij zullen doorboren? Hoe kan ik voor die God bestaan hier op aarde al als hij met zijn wet tot me komt en als hij met die wet tot me spreekt en als hij door die wet mijn ganse leven blootlegt en veroordeelt? Dan moet het er naartoe, gemeente, dat wij tot die middelaar vluchten en dat we smeken aan de Heer Jezus Christus: wilt gij voor mij tussentreden bij God en de Vader? Wilt u het voor mij opnemen? Wilt u met uw reinheid en met uw heiligheid mijn zonde bedekken? Maar wilt u het me ook leren door uw geest om in die wegen te gaan die de wetgever me heeft voorgehouden? En als we zo mogen komen, door de nood gedreven tot die enige middelaar, God en der mensen. En als dat onze bede wordt, dan zegt de Heere met eerbied gezegd tegen zijn engelen in de hemel: hebt ge gehoord wat die bedelaar hier aan de troon van mijn genade gesmeekt heeft? Het is altemaal goed wat hij gesproken heeft. En dan gaat de Heer Jezus zich over zo'n schuldig, zo'n zondig mensenkind ontfermen. Dan heeft hij goddelijke permissie om zo'n verslagene van hart te genezen en zo'n gebrokene van ziel te helen. Dan heeft hij goddelijke toestemming omdat zijn Vader dat gebed om de middelaar heeft goedgekeurd. Dan heeft hij toestemming van zijn Vader om zo iemand te bevrijden van de macht der wet en van de vloek der wet. Als dat de praktijk wordt, toen vlucht ik tot Jezus. Dan wordt het ook praktijk: hij heeft mij gered. Amen. We zingen Psalm 6, het derde en het vierde vers. wij komen tot u en dan mag het wel leven in ons hart. Wie zijn wij en wat zijn wij in uw ogen? Dan hebt u ons vanavond iets laten zien van dat woord der wet. En dat woord der wet dat laat geen hoop over. Dat breekt ons af. Dat stelt ons schuldig. Die wet die vernedert ons. Die wet die brengt ons tot de plaats waar we het moeten gaan erkennen. Dat we mee laat zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Die wet die brengt ons op de plaats, Heer, althans daar wil die wet ons brengen waar we het gewonnen gaan geven. Waar we verloren mensen worden, die onszelf niet meer kunnen handhaven, niet met wat deugdzaamheid en niet met wat vroomheid. Maar die alles moeten leren prijsgeven en schade en drek achten. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heere Jezus Christus. O Heere, laat de prediking van de wet in ons alle leven de uitwerking mogen hebben. En dat wij tot de meerdere Mozes mogen gaan. En dat wij hem van harte mogen smeken. Wilt gij onze middelaar zijn. Heere, geef dat zo de wet ons mag brengen tot die wetsvervuller. En dat we zo met al onze zonden, met al onze schuld en met alle ellende, met de schuld tegen al de geboden en met onze onmacht om één van uw geboden te vervullen en te gehoorzamen, dat we zo met al de nood van ons leven mogen vluchten tot hem die het voor zondaren opneemt. Opdat we dat gebed mogen bidden, Heere, dat in de hemel goedgekeurd wordt. Schenk ons genade voor het eerst of opnieuw. Om in de wet te zien en eerlijk met onszelf om te gaan. Niet een vergeetachtig hoorder te zijn. Een ogenblik onder de indruk. Maar straks vergeten wat we gezien hebben. Maar laten we mensen mogen zijn die het zien. Die het horen. Die het geloven. Die de eenzaamheid opzoeken. Die de knieën buigen. En die smeken leren voor het eerst of opnieuw. Om de bediening uit die genadevolheid van Christus. Want dan is er hoop. Dan is er hoop, Heere, als wij met het woord van het oordeel tot de zaligmaker en middelaar vluchten. Ach, die tot hem komt, zal niet uitgeworpen worden. Geef ons alles wat we nodig hebben. Om uw woord op de rechte wijze te verstaan, te beleven, te betrachten. Vergeef ons onze zonden. Ook de zonde van deze dag, ook de zonde van het heiligdom, ook de zonde in spreken en in luisteren, de zonde in zingen en in al onze activiteiten, bijzonder ook de zonden bedreven in het naderen tot de troon van u, o God. Vergeef ons al het verkeerde en wil ons om Christus wil nog genadig en goed zijn. Amen. We zingen tenslotte uit de berijming van de 10 geboden, het eerste en het negende vers. 10 geboden, het eerste en het negende. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.